Ik wil met u graag het woord openen, allereerst in het Oude Testament en wel in het boek van de Psalmen. En met u lezen Psalm 142. Psalm 142. Psalm 142, een leerdicht van David toen hij in de spelonk was. U weet, hij moest vluchten voor Saul. En hij kwam in de grotten van Adullam terecht. En daar verzamelde zich rond hem, zou je kunnen zeggen, volk van allerlei slag. Naast dat ook zijn eigen familie daar kwam. Mensen die daar ook toevlucht zochten. David maakt nogal wat met deze mensen mee. En in dat geheel komt hij op een zeker ogenblik tot het uitspreken van deze psalm. Met luide stem roep ik tot de Heere. Met luide stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit. Ik maak hem mijn benauwdheid bekend. Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen zij mij een strik. Schouw ik naar rechts en zie ik uit, niemand ziet naar mij om. Is mij de toevlucht ontvallen? Niemand vraagt naar mij. Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam love. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij mij wel doet. De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5. En daar wil ik u graag van lezen, vers 1 tot en met 18. Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Dat gaat over een genezing op de Sabbat. En in aansluiting op deze beide schriftlezingen willen we dan samen nog zingen lied 556, vers 1, 3, 4 en 5. Nooit zag ik een vriend zoals Jezus. Johannes 5. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte van zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad en dan bewoog het water. Wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En dat was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen. En daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zeide hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijn zweeg. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uw zweegs. Zij vroegen hem, wie is de mens die tot u gezegd heeft, neem uw matras op en ga u zweegs? En de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken omdat er een grote schaar op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zeide tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijkstelde. Tot zover de lezingen. De tekst van vanavond vindt u in dat gedeelte van Johannes 5 en wel het tweede gedeelte van het zesde vers. Jezus zegt daar tot de verlamde die daar ligt: wilt gij gezond worden? Wilt gij gezond worden? Ik weet niet of u vertrouwd bent met het evangelie van Johannes, maar aan het einde van het evangelie schrijft Johannes in hoofdstuk 20, vers 30 en 31 het volgende. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn opgeschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ik kan eigenlijk niet duidelijker zeggen waar het in deze preek vanavond om gaat, waar het sowieso in de verkondiging van het evangelie, ja, in het geloven in het algemeen, en ook in het bijzonder in het gedeelte wat we gelezen hebben, om gaat. Het gaat om leven. En de centrale vraag waar uiteindelijk ieder mens voor komt te staan is: heb ik het leven? En dan kom je automatisch uit bij de zin of de onzin, het absurde van het menselijk bestaan. Van jouw, mijn persoonlijk bestaan. Terwijl Johannes suggereert dat het leven, de zin, pas te vinden is in zijn naam. De naam van Jezus Christus. Te vinden in de Zoon van God. Laten we daarom maar heel direct, heel persoonlijk worden. En de vraag stellen is: uw leven, is jouw leven het leven waard? Heeft het zin? Of ervaart u, jij het als absurd? Sterker misschien wel als een wrede grap van God. Want laten we eerlijk zijn, als je zo om ons heen kijkt, dan is er ontzettend veel verdriet en ontzettend veel ellende. We kunnen ons in een tijd waar gesproken wordt over menswaardig en mensonwaardig leven, terwijl dan met name het lijden in zijn veelkleurige vorm en verschrikking ons voor ogen staat, misschien best daar iets bij voorstellen, bij zo'n uitspraak dat het leven soms gewoon wreed is. Kijk om je heen, doe je ogen open en wat zie je, zoals gezegd, een ellende. Van het nieuws tot en met misschien heel direct wel in je eigen familie, in je gezin, in je persoonlijk leven. Ik dacht bij mezelf, wat zou de opbrengst zijn als je zo vanavond iedereen eens de kans gaf om te vertellen wat hij niet allemaal aan narigheid en verdriet heeft meegemaakt. Wat zouden er dan voor soort getuigenissen komen? Zou je dan niet heel dicht in de buurt komen van wat je daar in die geschiedenis van Johannes 5 tegenkomt? Een opeenhoping van menselijk drama. En dat notabene daar in de stad van God, Jeruzalem, in Bethesda, 5 zuilen gangen vol. Of zoals Johannes het zegt, en we het lazen, daarin lagen menigten van ziekte. En dan is het misschien maar wat waar, wat ik zo bij de bestudering van dit gedeelte van de preek las, dat het dan niet alleen maar gaat om gewoon lichamelijke zieken, maar het begrip zieke, wat er in het Grieks wordt gebruikt, dat duidt ook op lichamelijke klachten veroorzaakt door psychische problemen. Nou, ik denk dat zeker in onze tijd menig arts ons daar heel wat van kan vertellen. Terwijl misschien ook heel veel van ons daar indirect of direct wel het nodige van weten. Wat zijn er in die zin een blinde, verlamden en verschrompelde? Een menigte, zuilengangen zou je ermee kunnen vullen. En wat deed men toen? Toen zocht men leven. Dat is vandaag niet veel verschillend, want die drang die zit nu één keer in ons mensen. Want wat is blind, verlamd, verschrompeld nou voor leven? Leven in de kreukels is toch niet echt het leven dat je je voorstelt. Wat je leven noemt. Toen zocht men dat onder meer in Jeruzalem in Bethesda. Wat betekent huis van heling. Huis van barmhartigheid. En dan moet u vasthouden dat het hier gaat om Joden, om gelovige Joden, dus om vrome mensen. Toen kwam die ellende onder vromen ook voor, net als onder gelovigen ook vandaag. En stellen we ons die situatie van toen eens even voor. Zie het even voor u. Dat gebouw met die 5 zuilengangen, dat niet ver van de tempel moet hebben gelegen. Het religieuze hart van het volk. Ik heb me toen afgevraagd, en misschien doet u dat ook wel als u zo dat alles op u laat doordringen. Waarom waren die mensen eigenlijk niet in de tempel? Daar zouden ze toch veel eer op hun plaats zijn geweest. Zou het te ver gaan als je stelt dat de situatie van toen feitelijk niet veel verschilt met die van nu? Een situatie die je zou kunnen uitdrukken met een vraag. De volgende. Is er nog heling, en dat in de breedste zin van het woord, is er nog heling in het huis van God te vinden? Op misschien een steenworp afstand was daar de geestelijke crème de la crème te vinden. Geheiligde priesters, geleerde fariseeën, schriftgeleerde, sadduceeën, mensen die naar eigen zeggen precies wisten hoe God alles bedoeld had. Ze stonden dicht bij God, lieten zich daar graag zelfs op voorstaan, op hun vroomheid. En die dienstdoende priester, die kwam zelfs in het allerheiligste, voor Gods aangezicht. Waarom was deze menigte van ellende uit Johannes 5 daar dan niet? Wat zou het een, laten we maar een passend woord uit deze tijd gebruiken, een volle kerk zijn geweest? Wat zou de lucht daar gezinderd hebben van verwachting? Want in het vervolg van Johannes 5, hoofdstuk 6, kunnen we lezen waar de geestelijkheid van toen mee bezig was. Met het leven. Wat zij zochten, zelfs volgens Jezus' eigen woorden, beweerden gevonden te hebben. Jezus zegt in Johannes 6, gij onderzoekt de schriften, vers 38, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. Dan zou je zeggen, in die tempel, daar was dus iets te verwachten. Daar was iets uit te delen. Had er daarom niet vandaar geroepen moeten worden, mensen kom hierheen, God is hier, hier in ons midden. Kom weg van die plek, die dan wel plek van de barmhartigheid wordt genoemd. Maar de heling is daar maar voor de enkeling. Kom weg uit dat huis van barmhartigheid in het werkelijke huis van barmhartigheid. Het huis van God. Want misschien wist u dat niet, maar ik kwam dat ook tegen in de bestuderen zo van dit alles. Uiteindelijk is dat bij Bethesda echt niet een plek geweest van God als zodanig. U moet zich maar eens voorstellen, daar komt dan zo af en toe een engel die het water zou bewegen. En dan is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is dat God? Stelt u zich zo God voor? Ligt daarin het leven? Is dan elke genezing niet ontzettend wreed tegenover al diegenen die niet genezen worden? Hebben we dan inderdaad niet te maken met een wrede God? Nee, dit Bethesda was een soort Lourdes toen. Een bedevaartsplaats waar een zogenaamde engel in plaats van als een soort van Jomanda het water niet instraalde, maar het beroerde. Het was een oord, zou je kunnen zeggen, van bijgeloof. Zoals zoveel te vinden in die tijd ook in het oosten. Bronnen vertellen dat het juist ten tijde van het nieuwjaarsfeest was dat men een dergelijke beroering van het water in het bijzonder verwachtte. Ja, als je in de kerk niet meer wordt beroerd, aangeraakt, dan zoek je het elders. En de geestelijke? Ze waren zo verstrikt in de letter dat ze niet door hadden dat de letter op zich dood. Ze hadden geen oog voor de nood. Geen oog voor de menigte, de schapen zonder herder. Bij het bad van de schaapspoort. Hij, Jezus, is waarschijnlijk eerst daar in die tempel geweest. Want bij elk feest staat de tempel voor de trouwe gelovige Jood centraal. En Jezus was opgegaan, vertelt Johannes, naar Jeruzalem op het feest. Daar was hij in het huis van de Vader. Waar hij straks aanvullend zou zeggen op die woorden die we zo net hoorden: gij onderzoekt de schriften, want gij meent erin eeuwig leven te hebben. Daar zal hij zeggen: en deze zijn het, die van mij getuigen. En toch wilt gij niet komen om leven te hebben. Met die laatste woorden komt Jezus heel dicht in de buurt van die woorden die ik u zo net aanhaalde uit het slot van Johannes. Jezus bezocht de kerk van toen. En hij vond woordpluizers, muggensifters, erger, herders zonder erbarmen. En hij die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat hij gekomen was om het verlorene te zoeken, ging naar Bethesda. God, ziet u de ellende, die menigte, die zuilengangen vol? Als er een God is, waar is die dan? Ziet u het? Ziet u hem? De goede herder laat de 99 schapen achter om een menigte te vinden. Ach, op meer dan één plaats lezen we dat Jezus allen genas. Maar hier komt, precies zoals Johannes het bedoeld heeft, zijn grootheid en liefde en betrokkenheid op het bestaan van elk menselijk individu nog meer tot uitdrukking. Als hij in de menigte oog heeft voor de enkeling. Het leven voor de mens. En dan ook nog de mens in zijn feitelijke staat. Zit u nog even voor u? Die menigte daar in Bethesda in gespannen verwachting. Alleen maar ooghebbend voor dat zogenaamde miraculeuze beroeren van het water. Hoe onderstreept deze geschiedenis de tragiek van de gevallen mens? Pijnlijk en machteloos. En even verderop de geestelijkheid. Door vroom denken verlamd. Een verschrompeld geestelijk leven. En maar bovenal blind voor de uitgestoken handen van die menigte. Uitgestoken handen in een leeg niets. Ze hoorden de jammerklachten niet. Jezus zag de menigte met de ogen van de Vader. Nee, ik denk dat je het beter zo kunt zeggen. In hem ontmoeten we hier de Vader. Jezus is juist hier hem gelijk. En laat weten dat God niet gebonden is aan een tempel of aan een kerk. Niet aan de theologie of de theoloog van toen en nu. Maar dat hij is Emmanuel. God met ons. Midden tussen al de mensen, gezond of zoals hier ziek, heeft hij oog voor die ene. Niet zomaar, maar precies zoals Johannes aangeeft bij de zieke die hier nu in de lens komt. Die 38 jaar lang zieke. Hem, zegt Johannes, zag Jezus liggen. Terwijl hij vervolgens aangeeft dat Jezus wist dat hij 38 jaar lang ziek was. En dat had Jezus echt niet uit voorkennis dat iemand hem dat verteld had. Nee, de Bijbel laat weten, bij monden van Jezus zelf, dat die kennis van de Vader komt. Ik kan niets doen, of ik moet het de Vader zelf zien doen. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. Kortom, God de Vader die zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken, bepaalt hem hier en nu bij deze ene man. Hoe opmerkelijk, het initiatief komt van God uit. Terwijl de ogen van de menigte gespannen gericht waren op het water, zoeken de ogen van hem die het water van het leven is, naar de exponent van de ellende, deze 38 jaar lang zieke mens. Jezus zoekt hier niet naar geloof of volkomen ontvankelijkheid. Hij zoekt de mens zoals die is. Zoals gezegd in zijn feitelijke staat. En hij trof die hier in deze mens aan. Deze mens vormde, zou je kunnen zeggen, het geëigende object voor Gods helende genade en liefde. Hij was het toonbeeld van elk mens. Kunt u zich die mens heel concreet voorstellen? Misschien qua zelfs omstandigheden? En dan klinkt er die vraag: wilt gij gezond worden? Zeg nu niet, wat een vraag. Je zult toch immers 38 jaar lang op heling hebben gewacht. Dat stempelt dan toch je bestaan. Wanneer je zo denkt en reageert, dan heb je de aard van Jezus' vraag niet begrepen. Jezus legt met die vraag namelijk de vinger bij de feitelijk diepste ellende. Een diepte door de man verwoord in het antwoord op die vraag van Jezus. Wilt gij gezond worden? En hij zegt, ik heb niemand. Daar ligt deze man, wie weet hoeveel al van die 38 jaar van ziekte, tussen een menigte lotgenoten, waarmee je toch zou verwachten dat hij door de jaren heen een band heeft gekregen, lotsverbondenheid. En toch zegt hij, ik heb niemand. Dat is geen leven. Leven is iemand hebben. Verbonden zijn aan. Iemand hebben, zodat je weet dat je gekoesterd wordt in liefde, gevende liefde. Weggevende liefde, onbaatzuchtig. Nee, daar was iedereen op zichzelf gericht. Eenzaamheid is zonder iemand zijn. Liefde missen. Hoor dan, al zo lief heeft God de wereld. Die man van 38 jaar, ziekte, uw leven, jouw leven. We hoorden in Psalm 142 David, gezond naar lijf en leden, zeggen, niemand ziet naar mij om, niemand vraagt naar mij. Hoort u het zeggen? Hoort u het iemand zeggen die u kent? En waarbij je op dit ogenblik misschien bepaald wordt. Of hoort u het zich misschien zelf zeggen? Ik heb niemand. Zoals gezegd, de man werd omringd door een menigte lotgenoten. En David in de grotten van Adullam werd omringd door een leger van vrienden. En toch klinkt ook uit zijn mond, ik heb niemand. Als ergens pijn doorklinkt, het verdriet van de mens, dan wel in deze woorden. Het zijn de ergste woorden die je als mens kunt uitspreken. Uit deze twee voorbeelden blijkt dat je door lotgenoten weggewerkt kunt worden met de ellebogen. En dat je zelfs tussen vrienden eenzaam kunt zijn. Daar heeft Jezus namens de Vader oog voor. Want de wortel van deze eenzaamheid ligt in de gebrokenheid van de mens al sinds de zondeval. Daar was de mens en zijn vrouw een twee-eenheid. Verscholen met schorten van vijgenbladeren tussen de struik. En daar komt God. Het initiatief kwam ook toen van zijn kant. En hij vraagt, mens, waar ben je? En dan staat, hoe pijnlijk, zelfs die twee-eenheid, per persoon alleen als ze met de vinger naar elkaar wijzen. Maar God wees de kern van het probleem aan. Het zit in feite tussen jou en mij, niet zoals het hoort en het kan. Want deze man gaat naar Jezus' machtswoord, genezen met de matras onder zijn arm, dankbaar naar de tempel waar hij opnieuw tegen Jezus aanloopt. Hij was genezen. Maar hij kende Jezus nog niet, omdat de grootste heling nog moest plaatsvinden. En dan zegt Jezus, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. Erger dan eenzaamheid? Erger dan eenzaamheid is eeuwige eenzaamheid. Het is de zonde die de mens eenzaam maakt. Het moet komen tot het herstel van contact van God met ons. Van ons met God. De geestelijkheid heeft vaak nog steeds, net als de geestelijkheid toen, alleen maar oog voor haar theologie. In plaats van voor deze werkelijkheid. Dat de boodschap zelfs binnen de tempel toen en de kerk nu verkondigd moet worden. Dat het moet komen tot een heling in de relatie tussen God en jou. Als enige weg tot heil. Hij is hier. Want hij heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden. Doe dan als David. En roep als hij tot de Heere. Ik zeg, gij zijt mijn schuilplaats. En dan komt er iets heel moois. Mijn deel, niet in de toekomst, nee, hier en nu. Mijn deel in het land der levenden. En dan moet je zich voorstellen, David die dit uitspreekt. En toen moest ik denken aan het moment dat hij en zijn mannen teruggezonden werden door de Filistijnen terug naar Siklag. En dan komen daar, en dan zijn alle vrouwen en kinderen zijn weggevoerd en alles is platgebrand. En al die vrienden die om David heen stonden, hebben maar één stemming. 1 Samuel 30 zegt, ze dreigden hem te stenigen. Dat zijn dan je vrienden. En dan zegt vers 6 in 1 Samuel 30. En David sterkte zich in de Heere. Ik heb niemand. Niemand die naar me omziet. Ik sterk mij in de Heere. Gij zijt mijn schuilplaats. Mijn deel in het land der levenden. Wie gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, heeft het leven in zijn naam. Niet alleen straks, maar al hier en nu. Niet absurd, maar vol hoop. En hij klopt aan het individuele hart nu. Het hart dat misschien pijn heeft, door de oorzaak van lichamelijk of geestelijk verdriet. Een hart dat zich verworpen voelt. Het hart dat misschien zonder geluid schreeuwt, ik heb niemand. En hij zegt, wil je gezond worden? Als je mijn stem hoort en je hart open doet, dan zal ik bij je binnenkomen en maaltijd met je houden. En zo brengt hij het doel van de Sabbat, zo brengt hij het doel van de zondag. Rust, een vrede die alle verstand te boven gaat. Zo brengt hij opstandingsleven. Zodat wij kunnen zeggen, ik heb iemand met een hoofdletter. Jezus de Christus, mijn Heere en mijn God. Amen.